Welkom bij een nieuwe podcast van Tussen Mens en Technologie, waarin ik samen met mijn collega Frank Dammes een gast uitnodig om het over een specifiek onderwerp te hebben. En vandaag gaan we het hebben over DKIM, SPF, nog meer van die termen. Ik ben benieuwd wat we daar vandaag gaan uithalen. Een mooi voorbeeld daarin is van, goh, je kunt een mail van een directeur ontvangen en je denkt, het adres klopt wel. Oh, de mail ziet er goed uit. Alles lijkt normaal, maar eigenlijk is hij helemaal niet van je directeur. E-mail is nog altijd de belangrijkste manier waarop organisaties communiceren. Maar het is ook een van de makkelijkste manieren voor cybercriminelen om zich voor te doen als iemand anders. Nou, we gaan er vandaag in duiken, samen met Frank, zoals ik net zei. En we hebben ook een gast aanwezig, Lars Sandbergen. Lars, goedemorgen. Je bent DMARC adviseur. Leuk dat je er bent. Kun je jezelf een klein stukje introduceren?
Jazeker. Lars Sandbergen, ik werk voor DMARC Advisor. Ik ben verantwoordelijk voor het sales en marketing team. En zit inmiddels 7 jaar in de business. Kom vanuit een situatie waar ik helemaal niks met IT had. Kon bij wijze van spreken mijn computer nog niet eens aankrijgen. En ben er op een manier ingerold. Zit er inmiddels 7 jaar. Grote passie voor het vak. En dat ben ik.
Nou, hartstikke leuk.
Waar is dan die passie vandaan gekomen, Lars? Want jij kwam uit een andere wereld, vertel jij.
Precies, ja.
Frank begint ook gewoon te praten. Die introduceren doen we vandaag niet.
Ik ben meteen goed.
Jij gaat gelijk, jij bent gelijk scherp en gaat er vol in. Hè?
Vanaf moment 1.
Ik merk het. Leuk dat je er ook weer bent, Frank.
Dankjewel.
Ik ben benieuwd wat je er vandaag uit gaat halen. Wat wij er eigenlijk gaan uithalen. Zeg jou wat? SPF, DKIM, DMARC?
Nee, we hadden natuurlijk net een klein voorgesprekje. En ik was onder indruk van jouw kennis op dit gebied, Thijs. Nee, maar voor mij gaat hier een wereld open vandaag.
Ik ben zeer benieuwd hoe wij gaan verder. Je had een vraag aan Lars al gelijk om...
Ja, ik vind het wel interessant. Hè. Het is best wel een specifieke wereld. En nou ja, ik had er eigenlijk niet zo heel veel kennis van. Ik heb er wel eens van gehoord, maar dan houdt het ook echt wel op. Maar dan dat je daar zo plots middenin rolt en daar als 7 jaar actief bent, zonder dat je daar eigenlijk ooit mee bezig bent geweest. Wat was jouw aanloop eigenlijk? En wat was het moment dat je dacht van ja, hier heb ik wat. Dit vind ik toch wel echt wel gaaf om te doen.
Ik kende de eigenaar van het bedrijf vanuit de stad waar ik woon. En die heeft me zodoende gevraagd, wil je bij onze salesrol komen vervullen? En die uitdaging heb ik aangenomen. En zodoende ben ik ingerold. En het is een behoorlijke niche in een niche. Maar vrij leerbaar. Dus ook voor mensen als ik is het te leren. Ook voor, jij hebt ook nog...
Er is hoop. Dat is goed om te horen meteen. Maar wat was dan het moment dat jij ook echt dacht van ja, oké, je bent ingestapt en je ging op ontdekkingsreis, maar dat je dacht van ja, maar wacht eens even, hier heb je iets te pakken. En dit vind ik toch wel echt interessant. Ik kan mensen echt helpen. Wat was er een moment dat je dacht van hier heb ik iets of een eerste hulpvraag die je het beantwoordt?
Ik vond het vooral heel bizar om te zien hoe eenvoudig het is om een mail te sturen vanuit een legitiem e-mailadres. Zonder daarvoor te hoeven inbreken in de mailclient van een groot bedrijf. En dat triggerde me zo dat ik een passie heb ontwikkeld voor hetgeen wat ik doe elke dag.
Ja, dat lijkt me een hele goede aanleiding inderdaad. Ja. En is er dan ook nog veel te winnen? Dus ik bedoel, als je kijkt naar we hebben het even over de Nederlandse markt. Volgens mij zijn jullie heel Europa actief, maar laten we het even op Nederland richten in dit geval. Hoe is de situatie gesteld? Zijn er veel bedrijven met websites waar veel te verbeteren valt? Met domeinen moet ik zeggen eigenlijk.
Ja, echt. 70% van de bedrijven in Nederland heeft het nog niet op orde. De standaarden, dus DMARC, SPF en DKIM, en daar komen we er later wel op terug, die bestaan al sinds begin 2000. DMARC sinds 2013. En we zitten nu pas op 30% adoptie. En daarmee lopen wij als Nederland nog voor op vele andere landen. Omdat wij in Nederland wat regelgeving hebben. We hebben forumstandaardisatie. De pastoeleruitlijst die het verplicht maakt voor overheid, de semi-overheid. Maar het is echt bizar om te zien hoeveel bedrijven dit nog niet op orde hebben. En dat er nog heel weinig bewustwording is bij CISO's dat het zo eenvoudig is om die mail te kunnen versturen.
Dus er is heel veel bewustwording eigenlijk, zeg je ook. Dat is veel nog niet weten. Dus dat is best wel veel. Hè? 3 op de 10 hebben het maar voor elkaar. Dus als je hier de straat doorrijdt, heb je al heel veel bedrijven die het niet hebben eigenlijk, wat dat betreft.
Ja.
Dus dat is wel bizar eigenlijk. En is het makkelijk te checken of je het hebt?
Het is heel eenvoudig te checken. Dus wij hebben dan op onze website een check. Nou, daar vul je het domeinnaam in. Dus hetgeen wat er achter de aapstaart staat. En dan zie je of het domein beveiligd is. Dus het is vanaf de buitenkant is het voor elk bedrijf te zien of jij je domeinbeveiliging op orde hebt of niet.
Oké. Okay. Ja, ik ben toch wel misschien voor de wat minder technische luisteraars onder ons, om even wat context te schetsen. Waar hebben we het precies over, Lars? Kan je ons een klein beetje meenemen in de terminologie en ja, hoe dat precies zit?
Het gaat dus eigenlijk om drie standaarden. De eerste was SPF. Wat SPF doet is eigenlijk, je kan het een beetje vergelijken met een gastenlijst voor een feest. Met je SPF-record vertel je in het internet wie er mag mailen vanuit jouw domein. Dus dat gaat om IP-adressen. DKIM, dat was de volgende standaard die werd ontwikkeld. Daarmee zet je eigenlijk, het is een beetje te vergelijken met de rode stempel op de post van vroeger, waarmee je kon zien dat de post ongeopend was bij ontvangst. Het is een digitale handtekening die je toevoegt aan een mail, zodat de ontvanger bevestigd krijgt dat die mail niet is aangepast. Vervolgens bleek SPF en DKIM het probleem van e-mail spoofing niet helemaal te voorkomen. En zodoende is er een nieuwe standaard bovenop gelegd, genaamd DMARC. En wat je met DMARC doet, is je geeft eigenlijk als domeineigenaar aan de ontvangers, dus de Microsofts, de Googles van deze wereld, welke mail vanuit jouw domein ze moeten accepteren en welke ze moeten weigeren.
Dat zijn de drie elementen die noodzakelijk zijn.
Klopt.
En die het dus ook in verband met elkaar houden.
Ja.
En die alle drie op orde moeten hebben.
Ja, zeker.
En als je er eentje op orde hebt?
Dan ga je of je mails gaan niet aankomen of je bent spoofable.
Ja, precies. Dus eentje helpt eigenlijk om het raam een klein stukje dicht te doen, maar die zit niet dicht. Klopt. Heel plat gezegd.
Klopt.
Ja.
Je deur staat wagenwijd open.
Ja, precies.
En dan zie je veel bedrijven die hele dure software aanschaffen om het bedrijf te beschermen. Alleen, ja, als ik heel veel sloten op mijn deur zet en ik laat mijn deur openstaan, ja, dan kan die crimineel toch binnenkomen.
En hoeveel gebeurt dit dan dat hier misbruik van wordt gemaakt? Lars, heb je daar een zicht op of is daar iets van bekend?
Er was een onderzoek van Deloitte waarin ze zeiden dat 90% of 91% van de cyberaanvallen start met een e-mail. Dan heb je verschillende soorten spoofing. Dus je kan je nog afvragen hoeveel er voorkomen kan worden met DMARC, SPF en DKIM. Omdat dat spoofing is van het echte domein. Maar het grootste gedeelte van de cyberaanvallen vandaag de dag start nog steeds met een e-mail. Nou, je gaf het net al aan. E-mail is nog steeds communicatiekanaal nummer 1 voor bedrijven. Ja, het is wel een hele makkelijke weg voor cybercriminelen om data te vragen of toegang.
Misschien voor de volledigheid, hè? Jij gebruikt dus de term spoofing.
Ja.
Voor iedereen die het niet kent.
Je voordoen als iemand anders. Ja, dat is eigenlijk de simpelste uitleg.
En hoe werkt het in praktijk?
Ja, je hebt meerdere vormen. We hebben het er net al even over gehad. Maar je hebt display name spoofing. Dus wanneer jij een mail ontvangt. Nou ja, laten we ons even indenken in een e-mailgebruiker. Ik kijk in mijn mailbox. Ik ontvang een mail. En zie staan Unica. Vervolgens klik ik op Unica. En zie ik een mailadres erachter met lars@gmail.com. Dat is display name spoofing. Dus eigenlijk is het vrij makkelijk te herkennen dat het een niet legitieme mail is als je even verder zoekt dan je neus lang is.
Als iedereen het even zou doen, zou het wel
een stuk helpen. Ja. Ja. Dus daar kan je door je medewerkers te trainen, kan je daar iets doen. Dan heb je lookalike domain spoofing. Dan wordt er dus een domein gebruikt wat heel erg op het echte domein lijkt. Dus het is te herkennen, maar wel wat lastiger, zeker in de haast van de dag.
Met een kleine typo of iets dergelijks.
Exact, ja. Exact. En dan heb je de spoofing op het echte domein. Ja, dat is eigenlijk niet van echt te onderscheiden. Je zou het kunnen onderscheiden als je techneut bent en je kan e-mailadres lezen. Maar voor de gemiddelde e-mailgebruiker, zoals mijn moeder, is dat niet te onderscheiden. Want het e-mailadres komt ook daadwerkelijk. De e-mail komt ook daadwerkelijk vanuit het juiste e-mailadres.
Precies. Ja, ja, en dan wordt het wel tricky.
Zeker. Ja. Als dan ook de look en feel van de e-mail er zo uitziet als dat je verwacht, ja, dan is het niet. Dan is het niet van echt te onderscheiden.
Nee, en het laatste is natuurlijk tegenwoordig met de komst van artificial intelligence en voor een crimineel relatief makkelijk om dat heel
zeker
goed vorm te geven en foutloos ook te typen en dergelijke.
Zeker. Ja. En er zijn een paar grote voorbeelden te noemen. Kijk naar Pathé die 19 miljoen is verloren door e-mail spoofing. Ja, een mail vanuit de CEO naar de CFO.
Ja, precies. Ja, en ik heb ook al eens een mail gezien van je krijgt een mailtje van Microsoft. Maar dat is dan Microsoft. Moet je net het zetje even zien. Dat je moet er wel heel erg bedacht op zijn wat dat betreft. Dat het goed zit, zeg maar.
Zeker. Die, ik ontvang ze regelmatig vanuit mijn overheid.
Ja.
En mijn overheid, dat domein staat nog niet volledig dicht. Mogelijk is het inmiddels anders, maar die mail zag er exact zo uit als dat ik verwacht. Ja, dat is voor mij misschien nog wel te onderscheiden, maar voor de gemiddelde e-mailgebruiker nee.
Nee, en als het zelfs daar al niet goed gaat,
exact.
Waarbij je het misschien wel als eerste zou verwachten.
Jazeker, ja.
Hey, ik ben wel benieuwd, Lars. Toch is het niet een, nou ja, een topic, zeg maar, een angst die bij veel, ja, ik weet niet, moet ik zeggen, IT-managers of misschien directeur, marketingmanager, wie er ook verantwoordelijk voor is. Misschien ligt daar het probleem ook wel.
Ja.
Maar ligt dat niet direct op tafel, hè? Waar komen die misverstanden vandaan? Of wat is de reden dat die angst nog niet echt erkend wordt?
Ja, als ik kijk naar mijn ervaring en de gesprekken die ik heb gevoerd, dan zie ik een aantal problemen. Zeker bij de grotere bedrijven. Die varen voornamelijk op adviezen die ze krijgen vanuit Gartner, bijvoorbeeld. En die nemen dat klakkeloos over. Dus ja, dit wordt geadviseerd. We gooien er wat budget tegenaan. Zonder echt te kijken naar waar liggen de zwaktes, waar liggen de risico's. En die gaan we vullen. En die gaan we dichten. Ja, dat is wel een groot probleem. Omdat, ja, DMARC, SPF en DKIM zijn in basis open standaarden. Dus het is voor iedereen gratis en vrij te implementeren. Je hebt alleen de kennis nodig en iemand binnen de organisatie die ownership neemt. En wat je vaak ziet bij CISO's is dat ten eerste herkennen ze het probleem niet. Dus ze zien niet, veelal zie je een geschrokken reactie als ik laat zien hoe makkelijk het is om te spoeven. Dus het probleem, ja, bestaat in hun ogen niet of ze zijn zich er niet van bewust. Ownership ontbreekt binnen de organisatie. En ja, hoe kan een open standaard die gratis te implementeren is, zo'n grote impact hebben? Terwijl het gratis is. Ja, dan klinkt dit toch op een bepaalde manier geloofwaardiger van we gooien er 2 ton tegenaan voor een bepaald product om een gat te dichten dan een open standaard. Maar de ROI van DMARC is echt enorm.
Ja, dat blijkt alleen uit de cijfers die je net hebt laten zien. Hoe groot het risico is wat je feitelijk loopt daarmee. Hè? Dus dat, ja. Dus het onbekend maakt onbemind. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Ik ben aan het kijken. Hè? Want als je naar organisaties kijkt, ze hebben ook wel tientallen of wel zo niet honderden domeinen. Waar zit dan volgens jou het grootste risico als je daarnaar kijkt?
Nou ja, in basis heeft 70% het nog niet voor elkaar. Dus dan zit het grootste risico bij de domeinen die ze ook daadwerkelijk gebruiken om mail mee te versturen. Alleen wat je vaak ziet is dat wanneer bedrijven het wel gaan implementeren, dan worden de andere domeinen vergeten. Dus een bedrijf heeft vaak heel veel domeinen geregistreerd, zeker de grotere bedrijven, voor marketingacties, lookalike domains, noem maar op. En die worden dan wel vaak over het hoofd gezien. Dus ja, waar ligt het grootste risico voor bedrijven die het nog niet hebben geïmplementeerd? Voornamelijk op de domeinen waarvan hun klanten verwachten dat ze mail ontvangen. Maar zeker ook bij de domeinen die zijn geregistreerd om het merk te beschermen of voor marketing purposes. Die vervolgens niet worden beschermd. Ja, we hebben ze geregistreerd, dus het zal wel veilig zijn. Nee, je moet toch echt die extra...
Je moet ook extra domeinen registreren, want anders dan ben je... Of registreren, beveiligen bedoel ik.
Exact. Ja,
precies. Oké.
Ja, ik herken het ook wel. Hè. Het is natuurlijk een beetje mijn vakgebied, hè, als je marketing raakt. En dat is natuurlijk de praktijk. Hè. Dat je, als je eventjes een domein lanceert voor een campagne of voor een actie... Dan ben je als marketeer misschien niet hier als eerste direct je bewust van om dit ook even mee te pakken. Tenminste, dat zit denk ik bij veel van mijn collega's ook niet in de standaard werkwijze. En als ik eerlijk ben, ook niet bij mezelf.
Vrij logisch ook, toch?
Ik denk dat dat zou ik niet zoals eerste op een papiertje schrijven, zeg maar, op mijn actie lees. Ja. Maar het geeft wel aan dat het daar wel het gevaar ligt. Want ja, je kan je hoofddomein natuurlijk prima op orde hebben, maar daar blijft het niet bij.
Klopt. Ja, dat is ook wat je vaak ziet. Kijk, marketing heeft een bepaald doel. Je wil klanten genereren, meer inkomsten genereren, meer mensen bereiken. En de security afdeling die heeft een andere rol die eigenlijk marketing weer in de weg zit. Die afdelingen hebben voorheen nooit echt met elkaar hoeven samen te werken. En dat is inmiddels wel veranderd, want je hebt elkaar nodig.
Zeker, ja, nee, dat is heel herkenbaar natuurlijk. Hè. Wij doen het snel af als gedoe, hè, in alle eerlijkheid. Dat kost
ikzelf
tijd.
Ook, hoor. Moeten we dat weer doen?
Moeten we het weer doen, dan is het wat nodig. En waarom die extra? En anderzijds, ik snap heel goed natuurlijk wat de rol en de taak is van de security afdeling om dat goed te beschermen. En dan komt het grote belang te... Dus dat is heel logisch.
Alleen maar vertraagt wel.
Het vertraagt, ja. En dat nou ja, dat botst of dat schuurt wel eens. Dus dat is zeker herkenbaar, ja.
Wordt het gevaar ook wel eens overdreven? Of niet?
Ja. Kijk, vanuit... Wordt het gevaar overdreven? Dat denk ik, ja. Ik denk als je puur naar de cijfers kijkt, hoeveel er begint met een e-mail, dan denk ik niet. Maar echt de verdeling tussen display name spoofing, lookalike domain spoofing en de echte domein spoofing, ja, daar ken ik de percentages niet. Dus mogelijk wordt het wel eens overdreven, omdat je dan de verkeerde verdeling in je hoofd hebt. Maar als je kijkt, ja, het grootste gedeelte begint met een e-mail. Dus zorg dat je in ieder geval de facetten waar je iets aan kan doen, dat je die in de hand hebt.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay.
Ben je wel eens gespoofd, Thijs, of niet?
Nee, niet persoonlijk, zeg maar. Ik heb uiteraard wel mailtjes ontvangen van... dit is voor u heel interessant. Of weet je wel, of mijn overheid, wat je zegt, dan lijkt het wel wat. Maar nee, verder niet. En je wordt natuurlijk ook wel eens gebeld van... goh, we willen de computer overnemen. Dat is eigenlijk ook een vorm van spoofing. Maar dan niet via mail. Dus ja, dat zeker. Maar ik denk dat... er zijn weinig mensen die dat niet hebben. Laten we het zo is.
Maar iedereen ontvangt elke dag wel een gespoofde mail, een nepmail.
Of wie kent ze niet via WhatsApp, hè? Hey pap, dat is mijn nieuwe nummer. Nou,
ik heb net nog €1000 overgemaakt.
Jij verdient goed.
Jij noemt net al een mooi voorbeeld, Lars, even tussen neus en lippen door. Heb je misschien nog wat situaties uit je praktijk waarbij jij echt ook de ernst van een case kan aanhalen? Misschien zonder namen te noemen, maar dat we een beetje beeld krijgen wat het effect kan zijn als het niet goed gefixt is.
Nou, het beste effect van een DMARC implementatie die komt, die zien we heel erg terug in een case die we hebben met een Engelse partij. De soort randstad van Engeland, dus HR-bedrijf. Die werden enorm gespoofd. 2,5 miljoen e-mails, gespoofde e-mails vanuit hun naam, vanuit hun daadwerkelijke domein, in een maand tijd. En dat ging 6 maanden op rij zo door. Vervolgens hebben we DMARC geïmplementeerd en toen daalden de attempts, dus de gespoofde mails, naar 83.000. En alle 83.000 mails die werden geprobeerd te versturen, die werden geblokt. Dus daarin zie je wel de ROI van DMARC. Als je dan kijkt naar een voorbeeld van het vergeten van niet verzendende domeinen, dan hebben we nog wel een mooi voorbeeld met een klant die een domein had geregistreerd voor marketinggebruik. Website live. Het was een domein die niks van doen had met de naam van die desbetreffende klant. Sinterklaas.nl bijvoorbeeld. Die hadden daar marketing website live. Het logo op die website met een Sinterklaasmijter op het hoofd. Op het logo. En er werd ineens mail verstuurd vanuit bedrijfsnaam @Sinterklaas.nl. Met in die mail ook daadwerkelijk het logo terugkomend. Ja. Dat zijn de domeinen die je hebt geregistreerd voor marketingdoeleinden. Je staat er niet bij stil dat je ze moet beschermen, omdat je denkt, ik heb ze geregistreerd. En daardoor kunnen die cybercriminelen ze gebruiken om mee te mailen. En ergens is die link te leggen met de daadwerkelijke bedrijfsnaam. In dit voorbeeld, door middel van het logo.
Precies, ja. Een hele herkenbare situatie eigenlijk, hè? Ja. Voor velen. Niks geen geks wat hier gebeurt.
En juist die domeinen zijn extreem makkelijk te beschermen, omdat er geen legitiem mailverkeer overheen gaat. Dus je hoeft geen configuraties te maken. Quick wins,
ja. Het is eigenlijk heel makkelijk.
Ja, het is extreem makkelijk.
Eigenlijk is het invullen van een stringetje en je bent klaar. Je wilt het in, want je kunt het ook online genereren, toch? Hoe je moet opbouwen?
Zeker. Je kan, ten eerste kan je zien hoe je domein ervoor staat door een domeincheck uit te voeren.
Ja.
Vervolgens zijn het open standaarden, dus je kan ze gratis implementeren. Heel veel mensen denken dat het simpelweg een speciale DNS-wijziging is en je domein is beschermd. Daar moet ik je alleen halt toe roepen, want dat is niet het geval en zeker niet voor de grotere bedrijven, want er zit meer achter.
Ja, het heeft impact. Je moet een impactanalyse maken. Hè?
Exact.
Het is wel een mooie, denk ik, ook van wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor de domeinbeveiliging. Hè? We hadden net al over van, Frank wil graag nog een paar domeinen erbij. Frank zegt, doe maar een domeintje. Maar dan moet het ook veilig worden, et cetera. Wie is nou daarvoor verantwoordelijk in jouw ogen?
Ja, dat is sowieso per organisatie verschillend. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jullie loopt. Maar het domein wordt geregistreerd. Ik weet niet of dat bij jullie binnen een bepaalde afdeling ligt, die taak. Maar wat je vaak ziet is DNS-teams. Die zijn er vaak bij betrokken. Dus degene die de DNS beheren.
Ja, oh, DNS. Ik was al even aan het zoeken. Wat zegt hij nou precies? DNS. Ja,
DNS, ja. Dat is eigenlijk de te vergelijken met een telefoonboek.
Ja.
Telefoonboek zet een persoon of een adres om in een telefoonnummer. DNS zet een IP-adres om in een website. Of een website om in een IP-adres.
Ja, dat zou een logische plek zijn als je zo'n team hebt, inderdaad.
Ja, en al deze standaarden werken via DNS. Want het zijn simpelweg DNS-records. Dus als je zo'n team hebt, en bij de grote bedrijven is dat vaak zo, bij de minder grote natuurlijk niet, dan ligt het veelal daar. Nou, security-afdeling. Tegenwoordig zie je ook steeds vaker dat marketing betrokken is. Omdat het tegenwoordig ook impact heeft op de aflevering van je e-mail. Ja, dat zijn toch voornamelijk wel de teams waar het ergens tegenaan schuurt.
Ja, en eigenlijk is dat betrekt ook het probleem wat je nu schetst. Want daarmee wordt al snel naar elkaar gekeken. Hè? Dat zal de praktijk zijn.
Ja. Of e-mailteams, de teams die verantwoordelijk zijn voor de Microsoft-omgeving of de Google-omgeving. Tegenwoordig wordt DMARC, SPF en DKIM in één adem genoemd met Google en Microsoft. Terwijl, ja, het is veel complexer dan dat.
Ja, ik herken het, dus ik voel mij ook niet primair verantwoordelijk, in alle eerlijkheid. Misschien na deze aflevering is dat anders. Maar het is bij ons wat centraal. We hebben een corporate team die daar mee bezig is. Maar ik vind het ook wel iets om waar we als marketeers alert op moeten zijn. En zeker met de reden die je het kort aanstipt. En misschien dat je nog iets meer over kan uitweiden. Want ja, dat maakt de afleveringsgarantie een stuk hoger. Dat is natuurlijk iets waar we vanuit mijn vakgebied mee bezig zijn. Dus dat zou alleen al een reden moeten zijn om daar kritisch op te zijn.
In basis is DMARC gecreëerd als standaard om e-mail abuse, dus misbruik, tegen te gaan. Vervolgens bleek dat zo goed te helpen dat de grote providers zoals Google en Microsoft en dan aan de consumentenkant, de Gmail, Hotmail, Live, MSN, dat die hebben besloten, oké, iedereen die bij ons af wil leveren, wij hebben een taak richting onze gebruikers en dat is dat wij ze veilig houden. Iedereen die bij ons af wil leveren, die moet dit op orde hebben. Dus wat die anderhalf jaar tot twee jaar geleden hebben gezegd is, zij zijn vereisten gaan stellen aan mensen die mailen naar Hotmail, MSN, Live en Gmail. Dus ze hebben eigenlijk gezegd, bedrijven die naar ons sturen, zorg dat jij je zaakjes op orde hebt. Waardoor het niet alleen maar een security oplossing is, maar tegenwoordig ook een afleveroplossing is geworden. Dus ja, des te belangrijker nu voor de marketeers om zich ook in de techniek te verdiepen. Want ja, je kan een hele mooie mailcampagne maken. Het kan er allemaal gelikt uitzien. Maar als die niet aankomt, dan heeft niemand die gelikte mailcampagne gezien.
Nee, dan is het mislukt. Zo simpel is dat. Ja. We hadden het in het voorgesprek al even kort over. Ik herken het in als business-to-business organisatie nog iets minder in de praktijk. Maar zeker bij bedrijven die in de consumentenmarkt zitten, zal het al dagelijkse praktijk zijn. Maar dat betekent dat het ook in onze wereld als B2B-marketing snel waarschijnlijk de realiteit zal zijn.
Dat gaat ergens komen, ja. Dus dat afleverprobleem wat nu voornamelijk zit bij B2C, dat ga je dadelijk ook zien bij B2B. Dat zie je al door de ontvangende mail spamfilters, die ook op DMARC checken. Maar dat zal alleen maar toenemen.
Ja, des te meer reden om daar als marketeer ook alert op te zijn.
Zeker.
Anders zit je weer in een ongewenste mail met je nieuwsbrief, Frank.
Dat willen we niet.
Nee, zeker niet. Prioriteitsmailbox wil je komen, toch?
Maken ze ook een mooie ding. Dat moet iedereen lezen.
Dat moet iedereen lezen, dat zeker. Ja. Helemaal waar. Hey, wat zijn nou de grootste valkuilen eigenlijk als fouten die organisaties maken wanneer ze e-maildiensten uitbesteden?
E-maildienst uitbesteden. Dat is... Dus dan heb je het eigenlijk over Mailchimp,
ja,
dat soort partijen.
Precies wat in deze context, zeg maar.
Dat is een hele belangrijke, zeker in de context van DMARC, SPF en DKIM. Een groot probleem, dus elk bedrijf gebruikt wel een boekhoudpakket. Denk aan Exact Online om invoices te sturen, facturen. Je gebruikt wel een CRM-systeem. Je gebruikt je corporate mail, dus je kantoormail, Google of Microsoft veelal. Veelal zijn bedrijven zich onbewust dat ook via die wegen mail wordt verstuurd? Om je een voorbeeld te geven, ik werkte hiervoor bij Randstad. Ja, ik kon vanuit het Randstad-domein gewoon mijn Mailchimp gaan versturen. Zonder dat IT in Diemen zich bewust was van het feit dat dat mogelijk was. Zeker dus bij grote organisaties is het veelal zo dat ze geen inzicht hebben in wat er precies wordt gebruikt binnen de organisatie. Een hoofdcomponent van DMARC is dat jij als domeineigenaar reports gaat ontvangen, waardoor jij inzicht krijgt in wie of wat er mailt binnen de organisatie. Niet in de personen, maar wel in welke services je gebruikt. Dus je krijgt wat inzicht in shadow IT. Je krijgt inzicht in je legitieme mailbronnen. En daarnaast krijg je inzicht in gespoofde mails. Want ook dat zie je in die data. Dat is wat de DMARC standaard eigenlijk aan rapportage teruggeeft. Wat je vaak ziet is dat er worden heel veel senders gebruikt binnen een organisatie. Nou, zoals ik net al aangaf, boekhoudsysteem, CRM, marketing, mailcampagnes en dergelijke. Wat je vaak ziet is er wordt veel verkeerde informatie gegeven door die ESP's, zoals we noemen, e-mail service providers, de Mailchimps, de SendGrids, noem ze maar op. Waardoor bedrijven het minder goed hebben geïmplementeerd of het op een verkeerde manier hebben geïmplementeerd. Tegenwoordig zijn die bedrijven, zoals een SendGrid, Mailchimp, ja, die worden wel echt in een hoek gedrukt, waardoor ze zich moeten houden aan die standaard, want anders komen die mails niet meer aan. En in primair toch zo'n pakket om je mails afgeleverd te krijgen. Dus de hoeveelheid aan verschillende senders en het bewustzijn van het feit dat er mail wordt verstuurd vanuit die pakketten, ja, dat ontbreekt vaak nog wel in organisaties.
En heb je dan misschien een stappenplan voor elke organisatie die luistert en waar ze een vraag vanuit HR of dan wel vanuit marketing krijgen en dat er een nieuwe tool geïmplementeerd is, waar ook mailingfunctionaliteiten zit.
Ja.
Wat zouden ze moeten doen? Heb je een soort way of working?
De eerste stap is eigenlijk een DMARC record op je domeinen en dan je gehele domeinportfolio. Dus neem de verzendende domeinen mee, maar ook dus de domeinen die je hebt geregistreerd puur ter preventie van misbruik op je merk. Zet er een DMARC record op, waarmee je dus rapportages ontvangt van alles wat er gebeurt met je domein. Zo krijg je inzicht. Inzicht is altijd stap 1. De volgende stap is het identificeren van de legitieme mailbronnen. Ja, dat is zeker binnen grote organisaties nog een heel gedoe, omdat je zal op den duur configuraties moeten maken binnen een tenant en in DNS. Dus daar heb je weer meerdere teams die er betrokken zijn. En je kan je voorstellen, als wij met een bedrijf werken zoals PostNL, ja, dat is inmiddels echt al heel lang geleden dat we die implementatie met hun hebben gedraaid. Maar dan zie jij dus partijen in de data terugkomen, een SendGrid, noem maar op. Dit zijn puur voorbeelden, maar dat soort partijen. Ja, dan moeten ze intern ook nog de gebruikers van die applicatie gaan vinden en degene die toegang heeft tot zo'n tenant. Dus de volgende stap is, maak identificeer de legitieme mailbronnen. Dat duurt over het algemeen wel lang. En dan vervolgens, ja, dan zal je de DNS-wijzigingen moeten maken en de configuraties. En dan kan je ergens de stap zetten naar beveiliging.
Precies, ja. Ja, nou, maar goed, het moet gebeuren, om het maar zo te zeggen. Het vergt een paar stappen, het vergt wat onderzoek. Maar dat is de manier om het op de juiste manier in te richten.
De eerste stap is altijd zorg dat je inzicht krijgt. Want zonder inzicht, ik vergelijk het altijd met een kamer waar je instapt, waar het licht uitstaat. Waar heel de vloer vol ligt met Lego blokjes. Ja, ik vond het een heel naar gevoel in het verleden. Vroeger. Nog steeds trouwens. Maar je kan beter het licht aanzetten, zodat je ziet waar de blokjes liggen. Zodat je eromheen kan lopen of dat je er iets aan kan doen. Zorg dus daarom altijd dat je data gaat verzamelen en dat je inzicht krijgt.
En als we naar de toekomst dan kijken. Hè? Want kijk, we hadden net natuurlijk al even over de SPF en DKIM. En je moet het inrichten. De 30% die heeft het maar ingericht. Frank wil graag dat zijn nieuwsbrieven aankomen bij de klanten en dat ze niet in de spam komen. Gaan we straks naar een toekomst toe, denk je, waarin de mails zonder SPF, DKIM, DMARC niet meer aankomen in de postvak in, maar dat alles naar de ongewenste mail gaat. Dus in potentie, als je het zo laat zoals nu is, zal 70% van de externe mail in jouw spambox verdwijnen?
Nou, niet eens in de spambox. Het wordt gewoon per definitie niet afgeleverd, dus niet geaccepteerd. Dus de verzender gaat een bounce mail krijgen. Dat is in de huidige situatie al zo.
Mm-hmm.
En wat ik inderdaad denk, is de mailproviders die hebben nu gezegd, zoals ik al aangaf, je moet aan deze voorwaarden voldoen. Maar die hebben die voorwaarden momenteel wel alleen gesteld voor bulkzenders. Je bent een bulkzender als je 5000 mails per week verstuurt. ja, die gaan die threshold verlagen. Dus ze gaan ergens zeggen, dit is hoe je mail naar ons moet versturen. En anders gaan we het gewoon niet meer aannemen. Op wat voor termijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar er gaan al wel geluiden dat ze die threshold naar beneden gaan brengen.
Zijn er nog andere ontwikkelingen die jij kunt verwachten, die je voorspelt? Als het gaat over de zeg maar het risico wat we lopen of de, als op e-mailgebieden.
Er is een ontwikkeling genaamd Bimi. Dat is een interessante. Nou, we praten hier allemaal over hele mooie afkortingen. Allemaal heel veel technisch geneuzel, om het zo maar even te zeggen.
Bimi.
Waar de ontvanger helemaal niks aan heeft. Want mijn moeder, ja, die gaat geen e-mailheaders checken. Met DMARC, SPF en DKIM regel je technisch allemaal in dat die mail niet aankomt als die niet legitiem is. Maar met Bimi, dat is een nieuwe standaard die dus daar weer bovenop is gelegd, kan je ervoor zorgen dat als je DMARC op orde hebt en je staat op de strikste policy, dat je logo ook wordt getoond. Ja, dat is weer interessant voor marketeers.
Ken jij Bimi of niet?
Ik ken wel Bifi.
Ja.
Dat is een wasje. Maar Bimi ken ik dan weer niet, nee.
Die heeft andere interesses, hè?
Ja. Dat is andere dingen, ja.
Het is maar, ook een broccoli, ja. Maar Bimi is ook een broccoli. Maar het is niet die.
Je leert je toch niet. Als jij vanavond thuis komt, dan zeg je tegen je vrouw, weet je wat Bimi is? Dat is een broccoli, zeg je dat ook? Ja, zeg je vrouw?
Luister de podcast maar.
Ja, precies. Luister, ja.
Maar toch even benieuwd, Lars. Want je triggert mij een beetje. Dit is interessant voor marketeers. Zeker. Hoe regel ik dit?
Nou, ten eerste moet DMARC op reject staan. Dat is de strikste policy. Dat is de hoofdzaak, want je domein moet beveiligd zijn. En daar moet de ontvanger van kunnen uitgaan. Vervolgens heb je een geregistreerd beeldmerk nodig. Want dat is het logo wat je gaat gebruiken om te tonen aan de ontvanger. En dat geregistreerde beeldmerk, daar kan je een certificaat voor aanvragen. Een VMC heet dat. Een VMC certificate. Dat werkt ook weer via een DNS record. Dus het is allemaal, het schuurt weer tegen DNS aan. Ook daar is marketing bij betrokken. De legal afdeling is soms betrokken omdat het logo moet geregistreerd zijn. En dat VMC-certificaat die bevestigt eigenlijk dat het logo daadwerkelijk van jullie is. Dat jullie eigenaarschap hebben over het domein. Dus die legt eigenlijk een driehoekverhouding tussen jullie logo, jullie juridische entiteit en het domein. Vervolgens zet je dat in een DNS-record en dan wordt dat logo dus getoond aan alle ontvangers die bepaalde mailproviders gebruiken. Ja, dus Google ondersteunt het momenteel, dus Gmail. Yahoo doet dat. Microsoft doet het nog niet.
Maar dat is waarschijnlijk dat het gaat komen.
Ja, als dat gaat komen, dan zie je daar de adoptie natuurlijk ook weer enorm stijgen.
Maar dus als ik je goed begrijp, stel ik zou met Gmail account een e-mail ontvangen met een logo daarbij, dan kan ik het als een kwaliteitskeurmerk beschouwen. Dus daarmee zit te vertrouwen, om het maar zo te zeggen.
Als jij mail ontvangt binnen Gmail vanuit PostNL, als je een pakketje hebt ontvangen, dan zie je heel mooi het PostNL logo. En als je dat logo ziet in je mailclient, dan mag je ervan uitgaan dat die mail ook daadwerkelijk van PostNL komt.
Ik ben nog even benieuwd, hè, want we zijn bijna aan het eind gekomen van deze podcast. We hebben het nu over wat is de toekomst ook, hè? Waar gaan we heen? Maar als je nou onze luisteraars nog één tip zou mogen geven wat ze morgen het beste direct kunnen aanpakken, wat zou dan jouw tip zijn?
Ja, in ieder geval zorgen dat je een DMARC record in DNS hebt staan op al je domeinen. En dat je data gaat monitoren. Dat is nummer 1.
Waar
doe dat via Unica, want die kunnen dat heel goed.
De allerbeste tip dit. Hè.
Dat vooral het laatste stukje. Dat doet het goed. Oké, hartstikke leuk. Dankjewel. En zijn jouw vragen een beetje beantwoord, Frank?
Ja, zeker. Ja, ik ben inderdaad een stuk wijzer geworden. Ik heb termen gehoord die ik niet kende. En nog een paar kooktips tussendoor.
Geslaagde dingen. Nou, Lars, wil ik je hartelijk bedanken voor deze podcast. Veel inzicht. Ik heb ook veel nieuws weer gehoord. Toch. Ik wist wel wat SPF en dinges is. Maar daarna de rest was wel een extra sausje erbij, moet ik zeggen. Dankjewel, Lars. Tot de volgende keer, hoop ik.
Yes, dankjewel.
Lars, dankjewel.